Hoi, ik ben Charlie, ondernemer, moeder van twee dochtertjes Olivia en Valentina. Ik woon in Brabant, werk in Amsterdam en heb me sinds de start van mijn bedrijf Charlie Cares bekommerd om de grote levensvraag, kids en carrière, maar hoe doen mensen dit in vredesnaam? Iedere week ga ik in gesprek met iemand die mij inspireert binnen dit thema. Hoe doen zij dit? Carrière maken in combinatie met jonge kinderen.
Carrière maken, voordat je kids hebt. Carrière maken.
Welkom bij de podcast Kids of Carrière en vandaag in de podcast onze allereerste en meteen een hele bijzondere gast, Ronde van der Meijs. Als slimste kindje van de klas heeft ze inmiddels een dijk van de carrière opgebouwd, is moeder van twee jonge kinderen en jaagt haar dromen na als relatietherapeut met bureau Liefhebbers. Ronde is recht voor haar raap, heeft een enorme dosis power, humor en is voor mij het rolmodel om toomeloze ambitie met gezin te combineren. We zijn vriendinnen sinds 10 jaar oud en met wie kan ik mijn grote levensvraag van dit moment nou beter bespreken dan met haar? Welkom Veetje, sorry voor de lange intro. Hoe vind je het tot nu toe om met je beste vriendin in een podcast te zitten?
Nou, je kan mij met jou overal neerzetten, dus ik vind het heel gezellig en heel leuk. En ik vind het heel cool dat je dit gaat doen. Ik denk ook zeer nodig, dus ik ben vereerd.
Nou, we hebben heel veel gesprekstof voor vandaag.
Zo.
En ik ga je meteen in het diepe gooien.
Kom maar op.
We beginnen met de eerste stelling. Kids of carrière?
Oké, okay, top. Ja, dit is een soort van Sophie's Choice. Nee, ja, uiteraard als ik kijk waar mijn levensgeluk het meest van afhangt, dan zeg ik 100% kids.
En als je nooit meer zou mogen werken?
Ja, dat kan, maar dan zou de keuze zijn voordat ik mijn kinderen zou krijgen. Dus als je tegen mij zou zeggen, of wil je kinderen of mag je nooit meer werken, dan weet ik oprecht niet of ik aan kinderen was begonnen. Dat meen ik. Maar nu ze er eenmaal zijn, ja, dan nooit meer werken.
We gaan beginnen bij het begin. Jij vertelde Rodi dat je in verwachting was.
Ja.
Wat was het eerste dat hij deed?
Leuk dat je hierover begint. Nee, we hebben er best een tijdje over gedaan, voordat ik zwanger werd van Hazel. En ik kwam terug van een hele vette reis naar Amerika met mijn vriendinnen. En tijdens die reis dacht ik al, het zal toch niet dat dit het moment is dat het gelukt is. Maar ik kon dat niet delen daar met iemand. En dus ik kwam thuis van het vliegveld en ik zei tegen Rodi, ik denk dat we een test moeten doen. Nou, die lagen inmiddels zeg maar 10 in huis. Dus dat was niet echt het probleem. En toen deed ik hem en toen was hij dus positief voor het eerst in, nou, ik denk ja, ruim 1,5 jaar. En toen liep hij weg. Ik zat op de badkamer. Dus hij liep weg. En ik dacht, wat gaat hij nou doen? En toen liep ik hem eigenlijk na een minuut, toen ik zelf een beetje bekomen was, liep ik hem zo achterna. Toen zat hij op de trap, op zijn telefoon. En toen zei ik, wat ben je aan het doen? Hij zo, ik ben aan het kijken wie we moeten bellen, welke kinderopvang hier in de buurt is. En of we nu de huisarts moeten bellen. Ik zo, kun je me heel even een knuffel geven en met mij vieren dat het eindelijk een positieve test is? Hij zo, oh ja, ik ben heel blij. Dus hij was totaal in shock.
Wat ik heel interessant vind, hoe heb jij voor jezelf, maar ook wel misschien samen met Rodi, neem ons even mee. Hoe zijn jullie of hoe ben jij toen keuzes gaan maken als het gaat om, oké, okay, jullie hadden allebei best wel een dijk van de carrière nog steeds hoor. Maar toen zaten we er echt er middenin.
Zeker.
Dan komen er kinderen. Neem ons
en
even
dan
mee. En dan?
Nou, ik denk dat wij beide al eigenlijk, omdat het proces van zwanger worden al vrij lang duurde, hadden wij genoeg tijd om hierover na te denken en gesprekken te voeren over. Ik denk dat wij beide vrij snel hebben gezegd, oké, hoe ziet eigenlijk het leven eruit als Hazel er eenmaal is? En wat vinden wij dan belangrijk? En wij hebben toen beide gezegd, wij gaan allebei in ieder geval 36 uur werken. Dus om de week een dag allebei bij de kindjes. En wij vinden het belangrijk om ook familie te betrekken. We hadden een gevoel, we willen niet Hazel 4 dagen naar de opvang laten gaan. En Fleur, mijn zus, was in die tijd orthopedagoog en fulltime werken voor orthopedagoog was toen 32 uur. Dus wij hebben haar toen gevraagd, al van tevoren, van zou jij het leuk vinden als straks die kleiner is om 1 dag in de week betaald op te passen?
Er komen heel veel vragen binnen.
Ja.
We zeggen het best wel nadrukkelijk. Wij willen onze familie hierbij betrekken.
Ja.
En Hazel niet 4 dagen naar de crash doen.
Nee.
Waarom? Wat ligt
nou, dat was niet een principe kwestie. Want ik Ik hou echt van de opvang en ik vind het echt het grootste geschenk op aarde dat mijn kinderen naar een opvang kunnen. Los van het feit dat het voor mij brengt, maar echt voor de kinderen bedoel ik dat. Wat ze daar leren en hoe ongelooflijk kundig pedagogische medewerkers mijn kinderen hebben mede opgevoed. Dus het was niet een principe kwestie van ik wil niet die 4 dagen. Maar eigenlijk was het meer een principe kwestie. Ik vind het heel belangrijk dat we de familie erbij betrekken in het kader van opa's en oma's. De ouders van Rodi woonden heel dicht in de buurt, maar konden niet oppassen, want die waren al wat op leeftijd. En mijn ouders woonden ver weg, dus we wisten dat dat sowieso niet een wekelijks verhaal zou kunnen worden. Dus dit was voor ons meer de wens. Hoe mooi zou het zijn als Fleur hier een rol in zou kunnen spelen?
Ja.
En dat wilden ze.
En heeft dat dan ook te maken met, hè, het is je zusje waar je blindelings op vertrouwt?
Ja, zeker. Die ook nog eens orthopedagoog is.
Ja.
Dus dat en het feit
en de
dat
allereerste op als Angel van Charlie Cares.
Hey.
Moet toch even gezegd worden.
Zeker, zeker. Ja, en die, ja, en het feit dat we haar daarmee ook gek genoeg, want zij wilde heel graag eigenlijk 5 dagen geld verdienen.
Was dus de keuze om haar te betalen snel gemaakt?
Ja, voelde voor ons ook super logisch. Is ook nooit een soort van een moeilijk of ongemakkelijkheid geweest dat ze het eerst niet kreeg en toen wel. Het was gewoon meteen vanaf het begin heel helder. Dat gaan we doen.
We zijn nu 5 jaar verder.
Ja.
Hoe ziet de week er nu uit?
Nou, het leuke was dat die 36 uur eigenlijk al vanaf week 4 misging. Dus nog in mijn verlof. Want Rodi had sowieso, als je daar nu over terug, als mensen dit nu horen die nu kinderen krijgen, denken hoe dan? Rodi ging bij Hazel na 5 dagen weer werken.
Oh ja.
Dat was toen ook wat je kreeg. En hij zat op dat moment op een plek in een bedrijf waar het echt niet normaal was dat je langer de tijd nam om dat te doen. Dus de kraamzorg was weg. Toen was hij 5 dagen thuis. En toen ging hij gewoon weer aan het werk. En die 36 uur werd eigenlijk vanaf moment 1 bijna niet gehaald.
En waarom niet? Gewoon druk.
Heel druk. Heel veel aan het werk. Heel erg aan het combineren. Dus als hij dan wel bij ons thuis was, toch dat belletje doen. Toch een meeting plannen. En ik, op het moment dat Hazel er was, dacht ik, ja, leuk die 36 uur. Maar ik wil gewoon 1 volle dag in de week met haar zijn. Bij haar zijn. Dus ik heb toen in mijn verlof gesolliciteerd überhaupt op een andere baan. Dus ik ging daar naartoe voor 32 uur wel fulltime betaald. Want
goed
dat
onderhandeld.
Was mijn enige eis.
You go, girl.
Zeker.
Je zegt best wel daadkrachtig. Ik heb een functie aangenomen voor 32 uur.
Ja.
Voor 40 uur betaald gekregen. En ik heb de beslissing gemaakt dat ik eigenlijk gewoon in plaats van 36 uur, ik wil gewoon een dag bij mijn dochter zijn.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat er nu vrouwen luisteren, moeders luisteren, die denken, oh, fijn dat jij, weet je wel, best wel snel besloten.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, het was een combinatie.
Het is een beetje terugkijken naar. Hè,
nee, maar het was een combinatie van dat ik in dat verlof al voelde hoe geweldig ik het vond. Dat ik voelde, ik wil dit meemaken, meer dan om de week een dag en natuurlijk het weekend en de avond en de ochtend. Ik snap dat je veel meer meemaakt. Dus dat soort van oergevoel wat toch loskwam bij mij.
Was dat ook mangeld? Of meer bewust kiezen voor?
Nee, dat was echt bewust kiezen voor. In combinatie dus met mijn nieuwe werkgever, waarmee ik toen in mijn verlof letterlijk heb gesolliciteerd op een nieuwe baan, ook aangenomen ben in iemands verlof. Best ook credits naar op dat moment die werkgever. En er dus wel echt heel bewust op dat moment zo in stond, ik ga solliciteren op een baan en ik denk dat ik die in 4 dagen kan doen. En ook heel natuurlijk wel realistisch, als dat in de praktijk echt niet werkt, ja, dan hebben we een ander gesprek te voeren.
Ja.
Maar van alle kanten klopte dat. Dus ja, toen ben ik daarvoor gegaan.
Maar goed, je zei net, het liep al vrij snel scheef.
Ja, eigenlijk met dus...
Kun je nog terug naar momenten?
Nou, wat ik heel erg merkte is dat toen ik weer ging werken, want kijk, in je verlof, ja, vond ik dat vervelend als hij af en toe een meeting deed. Maar ik vond het op het moment dat ik weer ging werken en hij echt die dag met Hazel was als ik er niet was, vond ik echt een soort van niet werken policy. En in het begin ging hij dat dan niet doen. Toen sluimerde dat er weer in. Toen werden dat toch weer momentjes van, ja, als ze slaapt ga ik dan wel werken. Was voor hem super onrustig. Hij was hier niet per se blij mee. Hè? Dus het was niet dat hij dacht, ik heb alleen maar zin om te werken, ik wil niet bij Hazel zijn. Maar het werd gewoon ook van hem gevraagd bij het bedrijf waar hij zat.
Kom je in zo'n squeeze?
Ja, in het systeem waarin hij zou zeggen, ja, die meeting is dan gewoon gepland. En dan zei ik, ja, maar oké, maar hoe werkt dit als je er gewoon echt niet bent? Dus wij kregen daar eigenlijk vrij snel ook niet leuke gesprekken over. En op een bepaald moment kregen wij daar zoveel frictie over dat ik zei, oké, we moeten opnieuw aan de tekentafel, dat ten eerste. Maar je moet ook een keuze gaan maken. Want als jij zegt, dit is dus niet wat lukt binnen de functie en binnen mijn mogelijkheden en ook de begrenzing die ik hier zelf in kan aangeven, dan vind ik het onzin dat je voor 36 uur op contract staat als je eigenlijk 60 uur werkt. Maar daarbij wel direct een soort van, hoe vinden we dit in de rol als moeder en vader en wat gaat dit voor impact hebben?
Hoe zijn je er uiteindelijk uitgekomen? Lang verhaal kort.
Hij is weer fulltime gaan werken, ik dus die 32 uur.
Ja.
En daar is ook wel een ontwikkeling geweest. Want toen we de tweede kregen, hebben wij eigenlijk weer opnieuw dat gesprek gevoerd. En toen hij uiteindelijk van baan ging wisselen, was wel een soort van ook ons allebei een soort van, ja, ijs klinkt meteen heel heftig, maar een soort van wens, sterk verlangen, dat hij weer één dag in de die 36 uur ging werken. Dus dat hij wel weer die dag zou pakken. En het blijft iets waar je continu bij elkaar op moet gaan. Ja, ik ben nu ondernemer.
Ja, want hoe is het nu? We zijn 5 jaar verder.
Ja.
Je zei net al, maakte je al een kleine zinspeling van, toen hadden we nog geen discussies over wie doet wat.
Ja.
Hoe ziet het er nu uit?
Nou, ik denk dat er, om een eerlijk verhaal te schetsen, want nu zijn we op een punt gekomen waar we echt, en daar hebben we heel hard voor moeten werken, waar we op een punt zitten waar we allebei heel tevreden mee zijn en tegelijkertijd waarbij we allebei beseffen dat we ook dingen hebben in te leveren. Want het ziet er nu zo uit dat Rody 3 dagen in de week in Amsterdam werkt. En voor de luisteraar, wij wonen in Brabant, dus hij slaapt ook 1 nacht in Amsterdam. Dat betekent dat door de weeks er best wel veel verantwoordelijkheid op mijn schouders rust. Om de week is hij op woensdag vrij en thuis met de kinderen. En op maandag is hij ook altijd thuis aan het werk. En ik heb nog steeds 1 dag op vrijdag met de kinderen. Maar ik ben inmiddels gaan ondernemen. En het is als ondernemer niet meer zo makkelijk af te kaderen wanneer werk ik wel en niet. Wel in het kader van meetings en afspraken en sessies die ik heb met mensen. Dus ik coach of ik heb geen therapie op vrijdag. Maar bij een eigen bedrijf sta je wel aan, ook in het weekend. Dus daarin weten we nu inmiddels wat Rody daarin kan doen en wat ik daarin kan doen. Maar het levert ons dus allebei nu een bepaald werkgeluk op en een bepaalde vrijheid. Maar het kost ons ook wat.
Ja, het is echt geen nemen.
Ja.
Is dan een conclusie, even voor de leken onder ons, en ik kijk dan zo van buitenaf. Je bent nu 5 jaar verder.
Ja.
Als ik jou zo hoor, is het eigenlijk bij keerpunten in het leven, dus nieuwe baan, nieuw kind, verhuizing, ben je dus weer, ga je eigenlijk diezelfde ronde door van hoe gaan we dit met elkaar doen?
Ja.
Ik ervaar dit nu ook extreem weer. Ja. Ik heb nu, Valentina is nu 5 maanden. Nou, hebben we het zo nog wel over. Ik had gisteren ook een moment, ik heb sommige dagen nog met haar thuis gewerkt. Nou, gisteren liep alles in de soep. Eindigde met een enorme discussie met Ruben over wie doet wat. Hoe doen we die zorg voor de baby? Maar en kwam het ook neer op een levensvraag. Ja, jij wilt ondernemen en naar Amsterdam. Dus hè, weet je wel, dan gaat het echt meteen ontploft alles.
Ja.
Is even, want we gaan het daar zo verder over hebben. Is even dan de conclusie voor nu dat jij nu met 5 jaar ouderschap, het blijft een terugkerend thema.
Ja.
Maar op een gegeven moment, als je dat blijft bespreken, vind je daar dan de weg wel in met elkaar?
Zeker. Ik geloof en ik weet ook vanuit inmiddels mijn expertise dat het is een thema dat continu verandert. En op de grote vlakken, dus welke baan heb je, waar woon je, hoe deel je je uren in, dat zijn gesprekken die hoef je echt niet wekelijks te voeren. Maar die voeren wij wel veel vaker dan alleen op het moment dat het gebeurt. Maar er zit nog een laag onder, namelijk je kan ook binnen je werk en binnen het leven met kinderen ook piekmomenten hebben. Momenten dat er iets gebeurt in je omgeving waar je
privé kwestie, of je maakt iets heftigs mee, of een van de kinderen is ziek.
En ik denk dat wij uiteindelijk, maar dat komt ook echt doordat we hier knijterhard aan gewerkt hebben. Wij hebben waar je voorheen, waar wij ook dingen gingen afwegen. Wie doet wat? Ik heb dit al gedaan, dus jij moet dit doen. Ik heb deze week een zware week gehad, dus doei, ik ben er vandoor. Ik ga lekker met vriendinnen iets doen. Dus het was heel erg, die en de weegschaal, maar ook vanuit een gemis en verlangen.
Ook van een beetje wat vechten misschien?
Echt heel ja. erg. Nou, niet ja. misschien. Gewoon vechten. Uh-huh. Je moet bijna vechten voor je ruimte. Dat is iets wat denk ik iedere ouder herkent. Dat dat zo voelt in ieder geval.
Ik zit midden in de battle. Ja. Een soort oorlog.
Zijn wij veel meer, en dat komt ook doordat wij andere gesprekken zijn gaan voeren, gaan kijken, oké, het is nooit 50-50. Dat kan niet. Dat is überhaupt een heel moeilijk te ervaren verdeling, want wat is dan 50-50? Maar wij zijn veel meer gaan kijken naar hoe kunnen wij op weekbasis gaan intunen in wat heb jij nu nodig? Wat heb ik nu nodig? Hoe ziet jouw week eruit? Waar kunnen we elkaar ondersteunen? Of hey, jij hebt deze week echt een stressvolle week. Oké, dan zet ik een tandje bij. Maar het kan bijna op dagniveau zijn dat als Rodi 3 uur in de file heeft gestaan en thuis komt en eigenlijk helemaal gaar is, maar hij ziet dat ik inmiddels al 2 dagen fulltime met die kinderen ben en heb gewerkt, dan checken wij letterlijk op het moment dat hij thuis komt in, oké, hoe zit jij erin, hoe zit ik erin, wie kan nu even een tandje bijzetten? En als we dat allebei niet kunnen, ja,
doe het samen.
Dan gaan we friet halen, ja. bewijs van. Ja. En gooien we die kinderen ongedoucht in bed. Ja. En dan is dat even wat het is. Maar wij zijn veel meer gaan afstemmen op wat is jouw energie, wat is mijn energie en wat heb jij deze week nodig? En het is namelijk iets wat je niet, oh, we hebben 1 keer de afspraak gemaakt dat we het zo doen. Dat zie ik ook heel veel ouders doen. Hè? Ja. Dit hebben we ooit afgesproken. Ja, dus is dit wat het is.
Ja, ik zit hier nu middenin.
Dit werkt gewoon niet
heel
zo.
Heel zo herkenbaar. Ja. Ja. En jullie hebben natuurlijk met Bureau Liefhebbers, hè, hebben jullie een bootcamp ontwikkeld om ouders in tropenjaren toch als geliefde nog een beetje door het leven te laten gaan. Daar is dit ook een super concreet thema. Het is volgens mij gewoon een module.
Zeker.
In die bootcamp. Ja. Dus ik ga die morgen volgen.
Ja.
Nee, maar dat is dan geef je dus de ouders handvatten om bijvoorbeeld dit thema aan te pakken.
Ja, want heel veel dingen in het ouderschap van ziek, maar überhaupt alles overkomt je. Maar op dit thema is van hoe doe je dit nou? Hè? De combinatie werk, kinderen, je eigen tijd, samen tijd.
Weet je wat me ook opvalt?
Is gewoon moeilijk. Zeg.
Dat ik jou onderbreek. Ik heb ook het idee dat iedereen heeft natuurlijk zijn rol in die relatie. Hè?
Ja.
Dat is altijd één die regelt dan de zorg voor de kinderen. Ja. Dat betekent ook automatisch dat de ander zich daar helemaal afzijdig van houdt.
Kan houden in ieder geval. Ja.
Kan houden. Dat was gisteren ook onderwerp van de discussie. Dat ik dacht, ja, makkelijk lullen. Je weet helemaal niet hoeveel werk het is om dat continu te regelen. Nee. En dat is dus kennelijk wat jij zegt. Ja, dat is allemaal communicatie. Nou, gaan zitten, bespreken.
En een stuk kennis. Want ik denk de grootste fout die iedere ouder maakt, is dat wij ervan uitgaan dat we van elkaar überhaupt snappen wat het ouderschap inhoudt en wat daar allemaal bij komt kijken. En dat we ook dan nog van elkaar zien wat we doen. Dus ergens maken we heel veel dingen inderdaad niet expliciet, maar weten we ook heel veel dingen niet. Want we hebben geen kennis over wat is überhaupt mentale belasting. Maar ook, wat is het om emotioneel zorg te dragen voor je gezin? Het gaat er namelijk niet alleen om wie doet het meest, of wie kookt, of wie wast, of wie heeft de kinderen naar bed gelegd, of wie mag er uitslapen. Het gaat ook om, wat kost het mij als moeder om bepaalde mentale belasting te hebben in organisatie, in contact met opvang, oppas, in het regelen van uitjes en speeldates. En daarnaast ook het sociale. Hoe doet ze het op school? Heeft ze wel vriendjes? Hey, ik merk dat Hazel had het in het begin best wel lastig in groep 1 om aansluiting te vinden. Ik ben aan het nadenken, oké, wat kan ik voor haar daarmee doen? Hoe kan ik andere moeders eens appen of ze ergens kan gaan spelen? Als ik aan Rodi vraag, ben jij hiermee bezig? Zegt hij,
waar heb je het over?
Ze zit in groep 1. Ja. Dat loopt wel los. Ook lekker, hè? Want het is belangrijk dat kinderen 2 verschillende ouders hebben.
Ja.
En als er 1 is, is dat natuurlijk net zo belangrijk dat er is. Maar dat kost heel veel energie. Maar we gaan ervan. Ik ging er altijd van uit, Rodi ziet dat. Rodi ziet wat ik allemaal doe, ziet wat er allemaal in mijn hoofd zit, ziet waar ik mee bezig ben. En hij dacht, als ik kijk naar wat mijn vader deed, ik doe ongelooflijk veel hier in huis.
Ja, dat vergelijken. Heb je dan een tip om dat bijvoorbeeld zichtbaar te maken voor de partner?
Ja, wat wij bijvoorbeeld in die bootcamp doen, maar dat is, wij zijn is begonnen. En dit is misschien een hele suf tip en heb je dit al lang gedaan als luisteraar, maar er is een soort van huishoudbattle, kun je opzoeken bij de NRC.
Die moet ik een keer doen.
En dat maakt heel erg duidelijk, want dat is helemaal niet alles inclusief. En dat is een soort van eerste aanzet en een leuke gesprekstool om eens te kijken, hey, wat komt er eigenlijk überhaupt allemaal bij kijken? En ik weet dat Rodi, want wij gingen in je hebt dan een soort van verdeling van oké, wie doet een beetje de uitvoerende taken. Nou, daarin scoorden wij super gelijk. Maar de mentale belasting lag op dat moment voor 95% bij mij. Rodi schrok zich echt kapot toen wij die test deden. Hij dacht echt, hè? Wat is dit dan?
Kan ik die test downloaden?
Zeker, je kan gewoon vinden? Letterlijk googlen. Huishoud Battle NRC, dan krijg je het meteen. Carrière
maken. Wat gebeurt er bij jullie of bij jou of in het gezin als die kinderopvang niet goed geregeld is? Dus we hadden net van die keermomenten dat je weer opnieuw op tafel zit.
Ja, nou, op het moment dat het... Dat het niet goed geregeld is. En dan kun je dus aan alles denken. Wij merken allebei dat je daar per direct enorme stress van krijgt. Dat we op werk veel minder presteren. Dat ik ook veel meer last krijg van... Je had het net even kort over mom guilt. Maar oké, hoe gaan we dit fixen? Wat hebben we te doen? En waar wij voorheen, denk ik, in de valkuil trapten... waar misschien meerdere ouders intrappen, tenminste dat is wel wat ik zie, is dat ik denk ik meer gaten dicht ging lopen. Dus voorheen in mijn rol, omdat dat nou eenmaal iets makkelijker kon. En nu als ondernemer was dat weer eigenlijk opnieuw een valkuil, omdat je bent toch flexibeler.
Ja, en ook heel simpel, als hij in Amsterdam zit, dan kan hij hard rennen, maar dat duurt even voordat hij thuis is.
Dan kan hij dus niet. En een van de redenen dat wij naar Brabant zijn verhuisd vanuit Amsterdam... was omdat de opvang hier echt niet goed geregeld was voor ons. Ik ervaar daarin in Brabant veel meer rust en stabiliteit... omdat daar gewoon minder personeelstekort is. En we misschien ook heel veel geluk hebben gehad nu, dat kan natuurlijk ook. Maar daarbuiten merkte ik dat ik in Amsterdam... hadden wij heel weinig vangnet in de zin van mijn zus... was er, maar die kreeg op een gegeven moment zelf kinderen. En mijn ouders woonden ver weg en de ouders van Rodi konden niet oppassen. Dus als er een keer echt iets was, hadden wij eigenlijk per direct een probleem. En ik heb nu al een aantal keer ervaren, precies op de dagen inderdaad dat Rodi in Amsterdam zat, dat ik dus wel nu mijn ouders kan bellen. Hey, kunnen jullie even Rams van de opvang ophalen? Want hij is gevallen. Nou, gevallen, dan ging ik vaak zelf. Maar hij is niet lekker. Of
en kun je dan nu alleen ook op je ouders steren? Of zit daar nog meer omheen?
Nee, ja, je weet dat ik natuurlijk al heel lang heel groot verbruiker ben van Charlie Cares. Dus ik heb zeker een cirkel van oppassen. Ook wel weer opnieuw op moeten bouwen. Maar daar helpt Charlie Cares echt bij. Dit is geen promotie, maar dat meen ik uit de grond van mijn hart.
Want jij bent ook best wel... jij wil graag de controle houden. Jij wil graag weten dat het goed is. Je bent
secreet,
wou ik zeggen.
Secure, je bent ook best wel secreet.
Nee, je bent heel kritisch ook wel op je opvang, ben ik ook.
Ja, zeker.
Je zou ook niet zo snel meteen zeggen, ook al zijn Ramses en Hazel al 3 en 5. Ik laat ze gewoon in bed leggen door de opvang. Oppas.
Nee, vind ik best wel spannend.
Vind je best wel spannend. Ja. Waar komt dat dan vandaan? Nee, ik moet het anders vragen. Hoe heb je dat weer opnieuw opgebouwd? En wat zijn dan drempels tegen waar je tegenaan loopt? En ik vul hem nu al een beetje in, want ik schets heel typisch dat voorbeeld van een bed leggen. Maar.
Nee, ik denk dat... Kijk, het helpt dat in Amsterdam moesten we. Laat ik daar ook eerlijk in zijn. We moesten werken met oppassen. En als je... En de eerste keer vond ik dat doodeng. En wat ik... En de tweede keer en de derde keer
overigens
ook
nog. Wat vond je daar zo eng aan?
Nou, uiteindelijk laat je je allerliefste kleine, toen nog best wel een klein babytje, achter bij iemand die je niet super lang en goed kent. En ik vond het al spannend om Hazel bij mijn moeder te laten slapen. Ja, dan laat staan iemand die dus onbekend is en waarbij je niks hebt.
Dus je kunt wel zeggen dat jij best wel een kritische daarin bent. Heel. Niet de meest...
Nee, totaal niet.
Even
nee.
Voor de profilering, voor de luisteraars.
Ja, nee, ik heel erg. En dat ik ook heel erg verantwoordelijkheidsissues heb en controledrang. Ja, allemaal. Check. Maar wat mij erg heeft geholpen is... Ik ben het voor mezelf heel erg op gaan bouwen. Dus ja, als je meteen begint met een weekend weg... Het lijkt me niet verstandig. Dus ik ben echt begonnen met... Nou, laten we eens een uurtje, 2 uur, 3 uur... Dat ging eigenlijk continu goed.
Fijn. Echt vertrouwen winnen.
Ja, dus en dat had meer met mij te maken dan met Hazel. Hè? Hazel boeide het helemaal niks. En nee. Nu nog steeds. Ja. En ik vind echt dat je ook als ouder het moet verdragen om door een bepaalde ongemak heen te gaan. Want...
Je bedoelt je even over een drempel heen zetten.
Ja, maar ik vind ook dat je dat aan jezelf verplicht bent. Want,
en waarom dan?
Omdat je heel makkelijk kan... Je helemaal in die moederrol. Kijk, uiteindelijk, ik dacht gewoon, ik weet wat het beste is voor mijn kinderen. Dat voel ik in die zin nog steeds wel nu echt samen met Rodi. Maar ik heb te verdragen dat een oppas andere dingen brengt. Ja, misschien dingen niet goed doet. Ja. Misschien haar niet op het juiste moment in de juiste pyjama in bed legt.
Ik heb dit ook tegen mezelf gezegd vorige week. Ik zei echt, waar hebben we het over? Ja. Kind ligt in een gouden wieg. Op een kamer waar alles perfect is. Krijgt genoeg te eten. Ja. Heeft veilige, schone, goede kleren aan. Ja. Of een veilige kleren, hoe zeg je dat? Zo'n slaapzak die goed dicht ritst. Dus wat kan er gebeuren als een oppas haar in bed legt met die slaapzak? Bij wijze van.
Ja, maar echt.
En dan ga ik ook nog zitten neuzen hoe die slaapzak precies dicht moet. Alsof zij een debiel is, want het is een rits.
Echt.
Heb ik mezelf ook toegesproken. Ja. Get yourself together, girl. Ja. En ik ben eigenaar van een oppasplatform.
Ja, maar dat
dus
maakt
dus
niet uit. Want je bent ook moeder. Ik bedoel, jij was mijn beste vriendin en ik vertrouwde jou compleet. Dus het maakt dus niet uit. Je wordt gewoon. Maar ik kon zelfs de eerste keer dat ik mijn kinderen naar mijn ouders terug wegbracht, kon ik zo gefukt zijn over, mam, je moet wel dit en dit. Ja. En nu nog steeds, als papa komt op en zegt, hey pap, de voorkant je het licht aangelaten, dat moet je echt niet doen. Ja. En dan kijkt Rodi mij aan en zegt hij, dan slaapt hij met het licht aan. Ja. Boeien, weet je wel. Ja, waar maak jij je druk om? Ja. En daarin word je echt beter. Ja. Dus als je daar doorheen gaat, ik.
Maar je zegt, je moet jezelf ook een klein beetje dwingen daarin.
Vind ik echt. Ja. Je moet echt door dat ongemak heen. En je moet verdragen. Ik vind
of
zelfs,
zeg je van, het hoort er gewoon echt bij. Dus ga het maar aan en het.
Ja, nou, ik vind zelfs dat je moet verdragen dat je misschien die eerste paar keer dat je dan met vriendinnen of met je man of met je vrouw iets gaat doen en je voelt je nog een beetje zenuwachtig. Kijk, ik zeg niet dat je grenzeloos moet zijn. Dus op het moment dat jij er echt geen fijn gevoel bij hebt.
Nee, tuurlijk niet.
Of daar huilend aan tafel zit.
Sterker nog, ik vind dat ouders echt wel kritischer mogen zijn. Sommige ouders kritischer mogen zijn op wie ze in huis halen.
Oh, maar dat? Daarin moet je 100% je intuïtie vertrouwen.
Luisteren naar je intuïtie. Nee, 100%. Goede uitleg geven, noem maar op.
100%.
En daar ook nooit aan voorbij gaan.
Nee. Dus, maar dat zeg ik. Dat heb ik
niet. Even heel duidelijk ter schets.
Vind ik heel belangrijk dat je dat zo nu. Daarom ben je ook de baas van Charlie Kerst. Dus ik heb daarin 100% op mijn intuïtie vertrouwd. Maar laten we dan zo zeggen, 90% van de ouders die ik spreek en wat ik zelf in mijn omgeving zie, zeggen ook, ja, we zouden eigenlijk meer met oppassen kunnen doen, want dat zou ons heel veel ruimte geven, vrijheid geven, me-time geven, toch dat uurtje sporten geven. Maar ja, dat voelt gewoon niet goed. En dan ben ik wel. En ik weet echt hoe het voelt, maar dan denk ik, ga daar alsjeblieft doorheen. En begin met iets wat lekker voelt voor je, al is het letterlijk.
Want waar komt dat dan vandaan? Is dat dan gemakzucht? Of zo van, het kost me te veel moeite of te veel energie om na te denken of te veel emotie, ik ga het niet aan? Of is het het niet durven? Of is het niet belangrijk genoeg vinden? Want ik had laatst ook wel weer een mooi inzicht dat ik dacht, ja, ik vind het ook gewoon zo super belangrijk dat Olivia en Valentina ook, hè, vanuit dat hele principe van takes a village to raise a child. Ja. Wie ben ik als moeder om, tuurlijk weet ik wat goed is voor mijn kind, maar ik weet echt niet in iedere situatie wat het beste is voor mijn kind.
Nee.
Hoe belangrijk is het dat zij door verschillende rolmodellen, ja, tuurlijk moeten ze te vertrouwen zijn en noem maar op, even los daarvan, dat zij daardoor wordt opgevoed. Ja. Hoezo pretendeer ik te denken dat ik daarin altijd.
Nee, ik vind het echt een verrijking.
Ja.
Sterker nog, ik heb echt veel van oppassen geleerd. Ja. Ik heb echt veel meiden gehad.
Dat is ook in Amsterdam zo'n goeie, hè?
Niet normaal. Ja. En die ging mij dan dingen leren. Of die zei,
was ook wel weer leuk. Was dat een Marokkaanse meid?
Surinaamse meisje.
Oh, Surinaamse meisje.
En die deed geweldige dingen sowieso met mijn kinderen. Maar
ook
die
wel een stukje andere cultuur wat zij meebracht.
Maar ik leerde zoveel van haar. Zij kon bij zoveel gezinnen zien wat werkt, wat niet. Wat is voor kinderen fijn. En dit was mijn eerste. Ja, zij had op sommige vlakken echt meer ervaring dan ik. Bij de opvang heb ik precies hetzelfde gevoel. Want jij stelt net de vraag. En ik denk dat je zelf inderdaad al heel veel elementen schetst. Ik denk ook dat wij inmiddels in. Dat weet, denk ik niet. Ik weet ook dat wij in Nederland echt een opvoeding hebben waar het gezin heel centraal staat. Wat ook heel individualistisch maakt. Dus hè, sowieso in andere culturen is het veel meer inderdaad, we doen het samen. Maar ook als je kijkt naar 20 jaar terug en nu, is dat compleet veranderd hoeveel eigenlijk zorgtaken en druk en verantwoordelijkheid daar toch bij de ouders komen.
Ja, dat is ook dat de nanny wegvalt en de tuinman wegvalt en de kok weg en de buurvrouw en de tante en noem maar op.
Dat en de buur, die buurvrouw. Ja. Bij ons, mama legde gewoon de babyfoon bij de buurvrouw. Ja. Altijd. Ja. Nou, dat heb ik in Amsterdam echt geen haar op mijn hoofd. Maar waardoor we denk ik ook die verantwoordelijkheid nog extremer voelen. En dus vanaf het begin af aan ook veel minder kunnen leren loslaten. Want je moet ook heel veel zelf doen. Ja. Dus ik denk dat dat ook nog in de hand werkt. Dat je toch denkt, ja, het is ook mijn verantwoordelijkheid. En misschien ook wel, hè, ik heb hiervoor gekozen. Wie ben ik om nu heel erg te snakken naar tijd voor mezelf of tijd samen met mijn partner. Want ja. Dit is nu het belangrijkste. En ik geloof ook dat in dat eerste jaar dat je dat ook mag accepteren. Dat dat zo voelt en zo is. Maar er komt wel een punt waarvan het denk ik heel gezond is om daar een beetje los van te komen.
Ik heb best wel, niet vaak, maar heel af en toe een moment moet ik niet gewoon kappen met werken. En dan meteen een seconde later, nee.
Nee.
Want ik wil gewoon dit nog en dat nog, dat nog. Of ben ik wel ambitieus genoeg om dit door te zetten? Omdat het best wel wat kost om je plannen door te zetten in de combinatie met je rol als moeder. Heb je dat vaak? Ligt het
Nee, dat heb ik zeker. Ik heb niet dat ik denk, ik ga kappen met werken. En ik heb sinds kort ook veel meer, wat wil ik mijn kinderen meegeven over hoe ze mogen leven en hoe ze keuzes mogen maken. En dan wil ik ze meegeven dat uiteindelijk ik nu heel bewust bezig ben met waar word ik gelukkig van. En hoe kan ik de beste veronder zijn die ik ben. En daar hoort mijn carrière in zo'n grote hoofdletter C bij.
Ja.
Dat ik denk, ja, en dat vind ik het vetste voorbeeld voor mijn kinderen. Dus ik heb ik heb niet het vanuit schuldgevoel of vanuit, oh, zou ik meer tijd met ze moeten spenderen. Ja, en heel eerlijk, in het leven wat we leven, denkt niet iedereen wel eens, Jezus, kan ik gewoon even 5 weken op een eiland zitten?
Ja, en laten we ook eerlijk wezen, het feit dat wij erover na kunnen denken is al een luxe. Want er zijn heel veel vrouwen die zeggen, ik moet gewoon 5 dagen in de
extreme
week werken.
Extreme luxe. Nou, heel eerlijk, ik moet ook werken.
Ja, nee, dat is ook zo. Maar wij zouden nog kunnen denken, gaan we een dagje minder werken? Misschien. Ja, nu ook financieel misschien trouwens ook niet eens.
Nee, ja, sorry.
Of daar naartoe werken of zo. Ja. Misschien, snap je wat ik bedoel?
Ja. Nee, ja. Ik bedoel, we zijn überhaupt ongelooflijk privileged met überhaupt het gesprek wat we voeren.
Ja.
Daar ben ik me echt van bewust. En tegelijkertijd, dan nog mag je blijven je eigen behoeften serieus blijven nemen.
Ja.
Ja. Ja. Het is niet zo dat je dan nooit mag klagen, vind ik persoonlijk.
Ik heb een tip voor Charlie, hè? Dat is mijn afsluiten van de podcast.
Nog een tip, ik geef jou de hele dag door tips.
Ja, ik ga jou toch vragen als expert in het vakgebied, maar ook als vriendin. Ik heb gisteren heel concreet, Ruben haat mij als ik deze aflevering terugluister. Ik heb gisteren heel concreet een vervelende discussie gehad over letterlijk het thema mijn carrière, mijn rol als founder binnen Charlie Cares, de carrière van Ruben en de zorg voor onze kinderen, nu met de baby weer erbij.
Ja.
Werd een vechtgesprek, want ik zat helemaal van, ja, hallo, ik kan weer aan de slag, zo voel ik het ook echt.
Ja.
Ik heb echt even zin om, ik heb best wel gezorgd voor mijn gevoel.
Ja.
Heel mijn lijf aan flarden weer naar die tweede keizersnee. Ik denk echt, nou hup, we gaan even knallen op de zaak.
Ja.
Ik heb er ook echt zin in.
En waarom is dat voor jou belangrijk?
Ja, ik kan dit soort dingen nooit meteen onder woorden brengen. Daar heb ik gewoon zin in. Dat is mijn drive. Ik vind dat, ik word daar blij van toch wel. Ja, ja. Ik vind dat echt vet.
Ja.
Mooie dingen in de stijger staan, wat ik al zei. En dan, ik word dan ook wel direct geïrriteerd en boos als iemand me daarin tegenhoudt. Hè? Want het wordt een beetje aan je autonomie getornd. En aan de andere kant wil ik ook natuurlijk dat thuis gewoon goed geregeld is. Want ik ben de laatste die balans moet er gewoon zijn.
Ja.
Dat is ongeveer mijn vak waar ik in zit. Dus ik snap ook zelf echt wel. Heb jij voor mij een tip? Hoeft niet super concreet te zijn. Welk advies zou je mij geven om het gesprek op te pakken?
Nou, misschien als luisteraar hoor je dit niet. Maar wat ik net zag toen ik vroeg waarom is dat voor jou belangrijk, veranderde jouw energie.
Oh, naar?
Nou, toen werd je iets bedachtzamer, liever, zachter. Want dat is namelijk wat mijn tip zou zijn. Ik zou niet beginnen met meteen, hoe gaan we dit nu allemaal organiseren? Maar eerst, wow, waar heb ik op dit moment, wat is voor mij nu op dit moment echt belangrijk en waarom? Want als je dat van elkaar snapt, en als je snapt, ik heb een jaar in een bepaalde stand gestaan. Het voelt nu voor mij alsof het nu mijn tijd is om ook weer die autonomie en die drive, om die energie te gaan gebruiken.
En hij kan zeggen wat hij, waar hij heel veel behoefte aan heeft. En dat hoeft niet eens over werk te gaan, hè? Kan ook een hele andere behoefte zijn, weet ik veel. Misschien wil hij weer meer sporten of wil die, denkt hij van... Oh, ja, ik heb, of hij zegt, ik heb veel meer behoefte aan dat we vooruit denken of structuur. Ik word gek van die flexibiliteit en die gekke weken. Maar als je dat dus eerst met elkaar bepaalt, dan kun je kijken, als dit jouw behoefte is en dit mijn behoefte is, wat hebben wij dan ten allereerste samen te organiseren? En dan pas, hoe gaan we dat doen?
Ja, oké. Okay. Eerst vanuit jezelf?
Eerst vragen. Echt kijken vanuit jezelf. Ja. Waar loop ik? Nou, eigenlijk vanuit de positiviteit. Wat wil ik wel? Ja. Niet wat wil ik allemaal niet. Dan kijken, en wat hebben we dan te doen samen? En hoe gaan we dat organiseren? En er zullen dus ook dingen zijn die niet kunnen. Of misschien
anders
gaan.
Ja, want die frictie zit er bij mijzelf ook wel, hè? Want daar hadden we natuurlijk net ook dat gesprek over. Want natuurlijk, Valentina is nog klein.
Ja, hij triggert jou denk ik heel erg op.
Ook wel een beetje.
Leuk dat jij al deze ambities hebt, maar je hebt ook gewoon een kind van 5 maanden. Ja. En jij vindt hem dan heel irritant, maar ergens vind jij ook, is het ook een oergevoel wat bij jou nog wel speelt?
Ja.
En dat gaat daar geeft hij even een lekkere spiegel.
Ja. Okay,
dus hij krijgt veel woede die wellicht ook niet helemaal alleen voor
allemaal
hem zijn.
Mijn opgekropte eigen frustraties. Ja. Dus dit is eerst vanuit jezelf en dan kijken naar die oplossing.
Ja.
Wij zijn echt nog niet uitgepraat hierover.
Nee,
ik denk dat
gelukkig ga je een hele reeks maken.
Ja,
schat.
Nee, maar ik denk ook dat de conclusie is, en dat hoop ik dat mensen daar ook een soort van herkenning in vinden, is dat wat voor type vrouw je ook bent, hoe ambitieus je ook bent, of in welk huishouden je eigenlijk leeft, dat die struggles met carrière en kind, of gewoon werk en kind, want carrière klinkt natuurlijk een beetje zo meteen van, hé, je bent een super carrièrevrouw. Nee, als je gewoon
werkt.
5 dagen in de week bij de bakker bent, ben je voor mij ook gewoon een carrièrevrouw. Ja. Je bent 5 dagen in de week en werkt, dan zorg je ook nog voor 3 kinderen. Dus,
absoluut.
Dan heb je diezelfde struggles en die komen iedere keer weer terug. Ja. En volgens mij is de conclusie dus ook dat daar niet een soort van gouden oplossing
is. En ook geen quick fix. Nee. En iets wat je continu met elkaar moet blijven inchecken en heel expliciet moet blijven maken. En dat is super ingewikkeld. En dat hoef je dus ook niet alleen te doen. Nee. Zoek elkaar daarin op. Zoek daarin experts op.
Ga je module je wel even luisteren uit de bootcamp.
Ga de module doen.
Zo roep ik al 2 jaar, maar ik ga het nu wel echt doen.
Ja, nu begin je te voelen dat het soms lekker is om iemand ook mee te laten kijken. Want dat is ook gewoon zo. Ja. Maar al als je nu denkt, ga lekker weg met je hulp. Maar al is de hulp, spar even met iemand in je omgeving hierover. Dat kan ook al helpen.
Ja, wat we net ook zeiden. Nou, thank you for coming.
Dank voor de invite.
Ik ben weer een stuk wijzer geworden. En daar gaat deze reeks over. Thanks voor je tijd. En heel leuk om met jou hierover te praten. Met een camera erbij. En een microfoon.
Zeker. Okay. Voelde niet zo. Doei.
Doei. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Charlie Cares. Het oppasplatform waarmee ik al bijna 9 jaar geleden gestart ben met Xander vanuit het gedachtegoed dat ieder gezin een betrouwbare oppasangel verdient. Want als het thuis goed geregeld is, kun je functioneren en zelfs floreren op werk. Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem een kijkje op onze website charliecares.com of download onze oppas-app. Snell.